Hey, wat tof dat je weer luistert naar een nieuw verhaal van Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sineke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik jullie eerlijke en echte geboorteverhalen laten horen, zodat je je optimaal kan voorbereiden op jouw zwangerschap. Of natuurlijk als je het gewoon heel leuk vindt om te luisteren. En vandaag is een extra bijzondere dag, want Medicien bestaat precies 1 jaar. En om dat te vieren heb ik een leuke winactie voor mijn cursus op mijn Instagram. Ga naar @medicien, laat een reactie achter en dan doe je al mee. En dan gaan we nu gauw door naar het verhaal van Maaike. Maaike is zelf verloskundige en deelt hoe het was om een keer aan de andere kant te staan, om zelf zwanger te zijn. En als er dan een medische indicatie ontstaat tijdens haar zwangerschap, staat ze voor een grote keuze. Luister je mee? Maaike, wat fijn dat je je verhaal in mijn podcast wil vertellen vandaag.
Hey, Sineke. Ja, het is helemaal wederzijds.
Wil je jezelf even voorstellen?
Zeker. Ik ben Maaike. Ik ben 30 jaar. En ik werk als verloskundige. Ik ben moeder. Getrouwd met Geert. Wat wil je nog meer weten?
Nou, hartstikke leuk. We kennen elkaar van onze studentenvereniging. We hadden elkaar al jaren niet gezien. Ja, we wisten niet meer precies hoe lang.
Nee.
Maar nee. Leuk om in elk geval zo weer in contact te komen.
Precies.
En voor mij dus ook een helemaal nieuw verhaal. Ik heb nog geen idee.
Nee, spannend.
Dus leuk om te luisteren ook.
Ja. Ja.
Hey, hoe ontdekte je dat je zwanger was?
Ik heb een test gedaan. Ja, dat zo simpel klinkt het natuurlijk. Ja. We waren al een paar maanden bezig, denk ik. En ik weet dat ik al een tijdje een beetje buikpijn had en dat ik dacht, nou, ik ga maar weer een keer een test doen. Ik had natuurlijk al een paar keer een test gedaan die negatief was. En ik deed de test eigenlijk vooral om het uit te sluiten.
En was je regelmatig ongesteld?
Ja, best wel. Ja.
Dus was je dan al over tijd? Of was je...
Ja, ik was denk ik een paar dagen over tijd of zo. En ik wilde ook echt niet eerder testen dan dat ik echt over tijd was, want je wil jezelf ook niet helemaal gek maken. Mm-hmm. Dus ik ging testen, zo van, nou, het zal wel niks zijn. En toen was hij gewoon positief.
Oh, ja.
Ja.
Dus dat, kon je het geloven direct?
Nee.
Ziet aan je gezicht namelijk.
Nee. Ik denk dat ik er wel 3 gedaan heb. En ik had een beetje van die goedkope testen gekocht. Dat je daar een beetje een paar van kan verslinden. En voor als het dan echt zo zou zijn, een wat duurdere test gekocht. Dus die kwam ook meteen uit de kast. En ook maar gedaan. En die was ook positief. Oké. Ja, dan sta je dan in je eentje in de badkamer. Ja, dat was wel heel, dat was heel apart.
En dan is het wel echt zo.
Ja.
Ja. En hoe voelde je je?
Ja, gewoon prima. Ik had een beetje last van buikpijn. Ik dacht dat ik bijna ongesteld ging worden. Mm-hmm. Dus ja, dat gevoel had ik een beetje. En verder voelde ik mij prima.
Ja.
Maar ja, nog nergens last van.
Want hoe was het voor je om zwanger te zijn?
Heel bijzonder. Magisch, om het maar cliché te noemen. Maar ook niet alleen maar makkelijk. Dat moet om reëel te zijn. Het is een beetje van allebei.
Ja, want ik vind dat dan interessant. Ik zit zelf natuurlijk precies in dit vakgebied en jij ook. Heb je voor je gevoel dat dat al uitmaakte in beginsel? Dat je denkt, hey, dit is anders omdat ik eigenlijk als verloskundige precies weet hoe het zit?
Qua gevoel niet, denk ik. Maar wel dat je heel bewust bent van het feit dat hij maar moet blijven plakken.
Mm-hmm.
En dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is.
Ja.
Dus ja, iedere week erbij was mooi. En ik had natuurlijk het ultieme voorrecht om heel vaak die echo erop te zetten en te kijken of die alweer een beetje gegroeid was en of die deed. Ja, dat was heel anders geweest als ik geen verloskundige was geweest.
Ja.
Dus in die zin heb ik wel mezelf een beetje gematst
door gewoon af
te kijken. Ja.
Jezelf, nou ja, dat denk ik altijd, dat is dan ook het voordeel toch maar.
Ja, absoluut.
Dat mag je ook gewoon pakken.
Ja.
Hey, en hoe liep je zwangerschap?
Ik denk dat het best een gemiddelde zwangerschap is geweest qua klachten. Heb ik redelijk wat aangetikt. Ik ben tot 14 weken misselijk geweest. Ik heb niet hoeven overgeven, dus dat was wel heel fijn. Maar wel echt dat je heel weinig kon eten, drinken. Maar wel gewoon werken. Het was in coronatijd, echt nog met de mondkapjes. Nou, dat was echt... En misselijkheid en mondkapjes, dat was echt niet fijn. Maar goed, je doet het gewoon, want je bent ook aan het werk. Wel last van mijn bekken gehad, maagzuur. Ik weet nog dat ze altijd zeiden, nou, als je maagzuur, zoveel maagzuur hebt, dan heb je een krijg je een kind met veel haar. Ik had een kind met heel veel haar. Nou, dat heb ik gevoeld. Ja. dus er zijn wat dingen die je zo aftikt.
Ja.
Ja. Maar verder gewoon prima.
Was je gewoon onder controle in je eigen praktijk? Of hoe heb je dat aangepakt?
Ja, de eerste weken wel. Ja. Ik ben gewoon in de eigen praktijk begonnen. En dat vroegen ze heel lief. Van, wil je dan hier onder controle zijn of niet? Dan zei ik, ja, natuurlijk. Dat
ja.
was wel heel schattig dat ze dan dat daar niet van uitgingen. Het was ook gewoon praktisch. Je kende ze goed. En ja, je bent daar eigenlijk altijd een soort van in de buurt. Dus mm-hmm. dat is gewoon prima. Ik moest alleen een suikertest doen omdat ik wat zwaarder ben. En PCOS heb. Dus dan heb je een hoger risico om zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen in je zwangerschap. Dus die test moest ik doen. En die test had ik niet gehaald. Tenminste, ik had dus zwangerschapsdiabetes.
Was dat bij 24
weken? Dat was bij 24 weken.
Dat is een beetje het standaard moment. Ja. Vandaar de vraag. Maar
precies. Ja. Ja. Ik had zelf al in het dossier de hele tijd lopen refreshen wanneer de uitslag binnenkwam. En ik heb mezelf verwezen ook. Want ik zag natuurlijk al dat hij niet goed was. En bij ons hier in de regio is het protocol dat je dan medisch wordt, tweede lijn wordt. En dat daar in ieder geval tijdelijk de controles overgenomen worden met goede echo's en een verwijzing naar het diabetesplein. Totdat de goede echo's gewoon goed zijn, je suikers onder controle zijn en dan kan je weer terug naar de eerste lijn.
Ja.
Maar dat punt heb ik niet gehaald.
Nee.
Nee, helaas.
En waar lag dat aan? De groei of de aan groei, de suiker?
Ja, de groei. De suikers waren heb ik minimale aanpassingen voor hoeven doen.
In je dieet bedoel je dan, hè?
Met dieet, precies. Ja. Je moet dan 2 of 3 keer per week een paar keer prikken per dag om te kijken hoe dat gedurende de dag dan is. Je suikerlevel. En dat ging eigenlijk gewoon heel goed. Ik kon bijna alles gewoon wel eten en drinken. Zonder dat je daar van wat zag in de suikers.
Ja. Dus dat was eigenlijk wat qua suikerziekte maar een heel mild verhaal.
Ja.
Maar de groei liep dus wel voor.
Ja, die was wat flink. Die was wat flink. Ja, echt wel boven de curve uit groot. Mm-hmm. Mijn suikers waren verder onder controle. Dus dan is het de vraag, komt het echt door de diabetes of draag ik gewoon een groot kind?
Ja.
Ergens
is het genetisch? Is ja. Het, ja.
Kijk, ik ben zelf niet heel groot, maar je kan natuurlijk een groot kind baren. Ja. Dat gevoel heb ik altijd wel gehad, dat ik geen mini baby zou baren. Dat is echt een gevoel. Maar in combinatie met de diabetes vinden ze dat niet zo'n goed idee.
Nee, en dan, dan ga je sommige plekken toch aan de voorzichtige kant zitten. En ik denk dat op de meeste plekken de afspraak wel is dat als het kind groot is en je hebt een suikerziekte, dat je dan toch een reden hebt voor tweede lijns controles.
Ja, en ook.
En eventueel een inleiding.
Ja, precies. Ja, nee, dus dat is ook, je leeft dan zeg maar, van groeiecho naar groeiecho.
Mm-hmm.
In de hoop dat het misschien de groei toch een beetje af zou vlakken.
Stabiliseert.
Of, ja, een beetje stabiliseert.
Want je kan ook niks anders echt doen.
Nee.
Want dat blijf ik ook altijd met die groeiecho's bij grote baby's. Ja, we doen er niet zoveel
aan. Nee, en daar ben ik me ook zo van bewust als verloskundige. Mm-hmm. Want ik zie dat natuurlijk heel veel bij andere mensen ook gebeuren. En nu gebeurde dat bij mij. En ik vond het ontzettend lastig, omdat dat zo'n grijs gebied is. Er is niet per se iets mis.
Nee.
Het is, je bent niet ziek, de baby is niet in gevaar. Maar er worden wel keuzes van je verwacht. En dan heb je gewoon veel achtergrondinformatie als verloskundige.
Mm-hmm.
Waardoor je niet als blanke patiënt daar zit.
Ja.
En dat vond ik heel lastig.
Hoe ging je nou mee om?
Door uiteindelijk maar gewoon de knoop door te hakken. Ik ben nog bij 35 weken, had ik weer een groeiecho. En toen was hij weer groot, nog steeds. En toen had ik al van tevoren bedacht van ja, er moet nu gewoon een beslissing komen. Want ik ben al 10 weken aan het nadenken over of we eerder in gaan leiden of niet. Want dat is inderdaad het protocol wat je zegt. Dan willen ze eigenlijk met 38 weken inleiden. En voor mijn gevoel klopte dat niet helemaal. Want ik had het idee dat ik daar nog helemaal niet klaar voor was. En dat de baby daar ook nog helemaal niet klaar voor was.
Ja, want het is misschien wel goed om qua achtergrondinformatie, de reden dat dan geadviseerd wordt om te overwegen in te leiden bij 38 weken, is dus dat je hoopt risico's, complicaties tijdens de bevalling kleiner te maken.
Ja.
Dus het risico wordt nooit nul, maar met name een schouderdystocie, dus dat de vastzittende schouder, dat is eigenlijk het grootste argument van waarom je eerder in zou leiden.
Ja.
En om dat zinvol te maken, moet je dus wel echt vroeg inleiden. Dus je kunt niet wachten tot je bijna 40 weken bent. Dan moet je echt bij 38 weken dat al gaan doen.
Ja.
En het alternatief is afwachten, want dan weten we ook juist dat daarna het eigenlijk niet zoveel zin meer heeft om in te leiden. Dus dat is best een soort beslissing van, doen we het nu of wacht ik misschien nog 3 weken af? Dus dat is best een groot
soort het is heel lastig. En waar doe je dan goed aan? Want ik wilde mijn gevoel volgen, maar ik wilde ook niet de hoe zeg je dat? De irritante patiënt zijn die het allemaal maar beter weet. Ik wilde ook gewoon eigenlijk wel naar de dokter luisteren, want dat advies is er niet voor niks.
Mm-hmm.
Dat protocol is er niet voor niks. Dus uiteindelijk zijn we bij een soort compromis uitgekomen. De gynaecoloog had gemeten en ze zei, ja, hij is inderdaad nog steeds groot. We kunnen nog een keer meten over 2 weken en dan kijken. En nou, toen zei ik, nee, ik ben er klaar mee. Ik wil nu een plan. Ik ga niet weer 2 weken wachten op een goede echo die toch weer heel groot gaat zijn.
Ja, het wordt steeds moeilijker om te meten ook nog.
Ja, het wordt minder betrouwbaar. Dus we gaan een plan maken. En toen zei ze, nou, wat wil je dan? Ik zei, ja, ik wil eigenlijk niet met 38 weken inleiden. Ja, wat wil je dan? Wat gaan we dan doen? Ja, als hij echt groot is, ja, moet ik dan wel tot 41, 42 weken wachten? Dat is natuurlijk ook, ja, dat voelde ook weer niet goed.
Er komt gemiddeld zo 250 gram per week bij in de laatste weken. Dus zeg maar tussen 38 en 42 weken kan nog een kilo schelen.
Ja, en dat is best wel behoorlijk. En dan ben je toch ook bezig met, ja, wat als het wel fout gaat? Wat als die schouder wel vast zit en het een heel groot kind blijkt te zijn? Kan ik dan deze keuze dragen?
Ja.
Kan ik dan tevreden zijn met de keuze die ik maak? Dus dat, ja, dat is bijna niet te doen om zo'n keuze te maken. Dat vond ik echt heel erg lastig.
Ja.
Dus uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat ik ingeleid ben met 39 weken en 2 dagen.
Ja, dus je hebt gewoon een weekje erbij
gesprokkeld.
Toch het gevoel, lijf er misschien meer klaar voor.
Ja, en toch iets eerder inleiden in de hoop dat hij dan, als hij heel groot zou zijn, want die kans is natuurlijk ook niet heel groot, dat we hem dan niet maximaal gingen vetmesten in mijn buik nog.
Die spekjes aan het einde hoefden er niet nog meer bij.
Nee.
En hielp het toen je een besluit had gemaakt?
Zoveel.
Ja?
Ja, veel meer rust.
Toen had je natuurlijk nog ongeveer een maand te gaan.
Ja, echt nog een paar weken. En dat is dan heel raar, want dan weet je opeens wanneer je gaat bevallen. Ik acht de kans ook niet super groot dat ik eerder zou gaan bevallen. Nee,
die kans is natuurlijk niet zo groot, maar dat kan altijd.
Het kan, ja. Ik heb nog wel laten strippen van tevoren. Want ik dacht, ja, alles is mooi meegenomen. Mm. Stel dat ik voor die tijd gewoon natuurlijk
dan
spontaan
2 dagen
bepaald
eerder vanzelf ga, dan hoef ik geen inleiding aan mijn lijf.
Ja, dat was toch wel de droom. Want ik wilde eigenlijk van tevoren heel graag thuis bevallen. Mm-hmm. Maar ja, dat zag ik al wel in het water vallen natuurlijk.
Yeah.
Dat gaat niet echt samen. Vond ik niet samen passen met een medische indicatie.
En zeker denk ik ook niet met een groot kind.
Nee, dus dat was NNN. Dus toen, ja, gewoon echt veel meer rust. Je kon nog toeleven naar die bevallingsdatum. We konden nog wat laatste dingen thuis klaarmaken. En dat voelde gewoon goed, die keuze toen.
Ja, fijn.
Ja.
Want ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is. Want je zegt ook, ik wil ook een keuze maken met mijn gevoel. Maar je wil de feiten of de protocollen of het advies ook niet uit het oog verliezen.
Nee.
En daar heb je dus wel je balans in weten te vinden, gelukkig.
Ja,
en daar draait het dan uiteindelijk denk ik ook om. Ik denk ook dat je dat toch als vrouw best heel goed kan aanvoelen wat je daarin nodig hebt.
Ja.
Wat heb je verder gedaan om je voor te bereiden op je bevalling? Of misschien samen?
Ik heb yoga gedaan, zwangerschapyoga, online. Want het was nog steeds corona, dus je kon ook niet zo heel veel. En ik had ook niet zo heel erg behoefte om in een klasje te gaan zitten, eerlijk gezegd. Dus ik vond het helemaal prima om lekker thuis te doen en wel bewust bezig te zijn met mijn lijf. En de ontspanning, de tools te krijgen voor de ontspanning. Ik heb verder niet echt een geboorteplan gemaakt. Had mijn man ook niet zo'n behoefte aan. Die was heel erg zo van, we zien het wel. Ik volg jou. Dus ja.
Ja, maar daarin voel je misschien ook wel, Ik ben altijd enorm voor een geboorteplan. Maar het gaat me er met name om dat je dus je sterk genoeg voelt om te beslissen wat bij jou past. En daarin heb jij misschien ook wel van tevoren gewoon een vertrouwen dat door jouw expertise dat er gewoon is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en ik ben zelf ook niet zo heel fan van geboorteplannen van mensen die van een eerste kind bevallen, waarin ze tot in detail gaan vertellen wat ze allemaal wel niet willen.
Ja, want zo werkt het niet. Het gaat veel meer over hoe ga je keuzes maken, hoe ga je samen beslissen en wat past bij jou. En,
Ja, dus dat was niet per se nodig.
Nee. En hoe begon die inleiding?
Je krijgt bij ons 's middags een ballon. Tenminste, ik had nog niet genoeg ontsluiting om vliezen te breken. Dus dan gaan ze eerst de ontsluiting maken met een ballonkatheter. Dus dat was zondagmiddag. Toen mocht ik gewoon naar huis. Dat was heel fijn. Mocht ze thuis slapen. En toen was die ballon er 's ochtends uit. Thuis al. Dus toen wist ik in ieder geval dat ik genoeg ontsluiting zou hebben, potentieel.
Ja, dat is
om
goed
de vliezen te breken. Dus dat was wel lekker. En ik dacht, yes! Eerste vinkje afgestreept. En dan ga je naar het ziekenhuis en dan gaan ze vliezen breken. En nu ik op terugkijk, eigenlijk best wel heel relaxed. Ja, het gaat gewoon gebeuren, ja. Best wel surreëel of zo.
Ja, snap ik. Ja. Zeker als je een tijdje zo'n datum hebt dat je denkt, oh, nou gaan we.
Ja, ja, dan is het zover. Ja.
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 En infuus met 2 opwekkers direct gestart?
Ja. Ja, vliezen gebroken. Er kwam heel veel vruchtwater uit.
Past ook bij een grote baby.
En bij de zwangerschap. Ja. Dus wat dat betreft past het helemaal in het plaatje. En ben je opwekkers gestart inderdaad? Ik denk rond een uurtje of 10 's ochtends of zo. Mm-hmm. Ja.
En toen?
Wachten. We hebben nog spelletjes in de kaarten. Wachten, muziekje aan, wachten. Er gebeurde echt helemaal niks.
Nee, want die pomp wordt dan stapje voor stapje opgehoopt. Ja. En het zijn natuurlijk kleine stapjes, want je wil niet gauw te veel geven. Maar het is altijd enorm verschillend
hoe snel je reageert. Ja, dus dat weet natuurlijk niemand. En af en toe kwamen ze om te kijken, hoe gaat het nog? En zei ik, yo, het gaat nog. En dan, ja, ze hoefde natuurlijk heel weinig voor mij te doen. We zaten wel in die kamer, maar er gebeurde van helemaal niks.
Ben je nog wel helemaal niet aan het bevallen?
Nee, dus ik denk dat er rond een uurtje of 3 smiddags de weeën een beetje begonnen. Dat ik echt dacht, oké, nu moet ik wel een beetje aan het werk. Toen had ik 3 centimeter. Nou ja, dan ga je je weeën opvangen. En
eigenlijk begint het
dan pas. Ja, dan heb je dan een halve dag op zitten.
Ja, en ook best misschien wel toch een soort vermoeiend. Want je leeft natuurlijk enorm naartoe. 'S Ochtends misschien op tijd wakker. En dan,
anekdote. We hebben 's ochtends nog de trilplaat voor in de tuin hebben teruggebracht naar de Hornbach. Want we waren de tuin aan het verbouwen.
Oh, die dag was mooi opgeruimd.
En die stond nog in de tuin. Dat was natuurlijk een enorme risico. Want ik had best wel kunnen gaan bevallen. Of 's nachts al weeën kunnen krijgen. Waardoor je naar het ziekenhuis moet. Had die trilplaat gewoon nog in onze tuin gestaan. Dus we hebben gewoon het risico genomen. En dat ging dus goed. Dus voordat we naar het ziekenhuis rijden om vliezen te breken. Hebben wij eerst nog die trilplaat teruggebracht bij de Hornbach. En toen zijn we met Maxi Koos en al richting het ziekenhuis gereden. Ja, zo relaxed waren we wel. Ja. En ja.
Nou, mooi ook.
Dus we waren inderdaad vroeg opgestaan. Daar moest ik aan denken. En dan ook continu aan de monitors. Continu aan infuus. Continu. Voor je gevoel ben je begonnen. Maar dan eigenlijk nog helemaal niks.
Ja, snap ik. Ja, je zit gewoon aan alle draadjes vast. Alle piekjes gaan af.
Ja. En dan ga je wachten.
Ja. En toen het eenmaal begon, kon je ze goed opvangen?
Ik vind van wel.
Dat lijkt me goed waardeoordeel dat je dat zelf mag
tellen. Ja, ik vond van wel. Ik denk dat we, ik moet zeggen we, want mijn man is een hele goede steun, dat we dat wel goed gedaan hebben. Ja, ik had gewoon wel een flow en kon ze gewoon wel wegzuchten. En
wat werkt het beste voor je?
Ja, dat kan ik dus niet helemaal meer herinneren. Dat is toch wel een beetje vervaagd. Volgens mij stond ik heb nog een tijdje op de skippiebal gezeten. En een beetje aan Geert gehangen. Dat bij afwisseling, denk ik. Ja.
En was het toen een snelle bevalling? Of heb je er lang over gedaan?
Nee, het was geen snelle bevalling. Het was zeker geen snelle bevalling. Nee. Ik denk dat om 3 uur dus echt de weeën een beetje begonnen.
Ja.
Dan bouwt het natuurlijk een beetje op. Ja. Voordat je echt kan verwachten. Hè, nu gaan we ook meer ontsluiting krijgen. Ja, en ik zat dus om 9 uur 's avonds nog steeds op 3.
Dat is ook wel een beetje demotiverend misschien.
Ja, was zeker demotiverend. Toen dacht ik echt, ja, maar hier doe ik het niet voor. Ik vond echt dat ik echt wel hard aan het werk was.
Ja.
En toen heb ik dus gezegd, nou geef mij die ruggenprik maar.
Ja, want je dacht, ik moet nog zo'n stuk.
Ik moet nog zo lang.
Ja.
Dit ga ik niet trekken.
Hoe had je daar van tevoren over nagedacht?
Oh, ik stond daar heel open in.
Zo van, we zien wel.
Ja, kijk, mijn originele plan was thuis bevallen. Dus dan had ik hem überhaupt niet gehad.
Ja.
Maar ja, op het moment dat je weet dat je een inleiding krijgt, ik weet dat die weeën, dat wel pittiger kan zijn. Of het de kracht van de weeën is, of omdat het kunstmatig is. Of
minder endorfines, wat zal het zijn?
Ja, ja, who knows. Maar ik weet wel dat ik dacht van, nou ja, als ik hem nodig heb, dan is hij er en dan neem ik hem. Ja, vond ik prima.
Ja. En was het een goede ervaring?
Ja. Ja, ik was er heel blij mee. Ja, want daardoor was ik wel gewoon relaxed. Ik had dat nooit vol kunnen houden zonder.
Ja.
Zeker achteraf wetende hoe lang ik nog weeën heb gehad. Dat had niet gekund.
Want hoe liep het erna?
Ik had om 11 uur 's avonds nog steeds 3. Toen zei de verloskundige van dienst al, nou Maaike, bereid je misschien maar een beetje voor op dat het misschien niet gaat lukken. En ik wist dat eigenlijk al wel. Ik had dat in mijn hoofd eigenlijk al wel bedacht van, joh, dit schiet gewoon niet op. Kind daalt niet goed in. Het werkt gewoon niet op een of andere manier. Toen waren we ook al in die uren van de weeën bezig met de registratie goed krijgen. Zijn hartslag dipte ook best wel tijdens bepaalde weeën en in bepaalde houdingen. Dus Het was ook niet altijd makkelijk om de weeopwekkers heel goed op te hogen. Omdat de baby daar ook gewoon op reageerde. Dus ik dacht, ja...
Nou, sta je soms een beetje met je rug tegen de muur, hè? Want ja, als het ophogen van dat... de weeopwekkers nodig is om wel te gaan bevallen. Maar dat kan niet vanwege de baby. Dan heb je een beetje een soort padstelling.
Ja, ja, precies. Toen zijn we wel gewoon de nacht ingegaan. Want de hartslag was gewoon stabiel. Ik was pijnvrij. Dus we zijn gaan slapen.
Neem maar tijd, hè?
Ja, ja, en dan wachten we het maar gewoon af.
Ja.
Toen had ik om 2 uur 's nachts had ik 5.
Oh, dan denk je, dat geeft de burgerboord.
Yes, daar gaan we dan. En toen was het om 7 uur 's ochtends nog steeds 5.
Oh, ja.
Ja. Ja, en toen zeiden ze, ja, dit gaat hem gewoon niet worden.
Nee.
Dan heb je, ik heb dus toen bijna 24 uur aan de weeopwekkers gelegen.
Ja.
Voor 5 centimeter ontsluiting. Met een hoofd dat ook gewoon niet zo lekker indaalde.
Zal het dan toch het maatje geweest zijn? Ja, maar wie zal het zeggen, hè?
Ja, hij lag er wel een beetje scheef voor, zeiden ze achteraf. Hij had wel een beetje een bult op zijn hoofd. Scheef.
Maar ja, of dat dan bij 5 centimeter al uitmaakt?
Ja, dat is de vraag. Dus dat weet je dan, dat weet je dan eigenlijk niet. Ja. Dus dan heb ik om 11 uur een keizersnee gehad.
Zo. Hoe vond je dat?
Ja. Toen heel prima.
Mm-hmm.
Ik dacht, ja...
Dat, hij moet er toch uit. Misschien?
Ja, en ik denk dat ik van tevoren, dat is achteraf gezien, hè, van tevoren me er al zo op voorbereid heb dat het een keizersnee zou kunnen worden. Omdat ik dacht, ja, inleiden met 39 weken, mijn lijf is er helemaal niet klaar voor. Ik denk dat ik het altijd heb gevoeld en altijd heb geweten.
Ergens, hè? Ja.
Ja, maar ook wel weer jammer, want wat was er gebeurd als ik gewoon 100% vertrouwen had gehad in mijn lijf?
Ja, het lastige is dat...
Dat weet je niet.
Er is geen bewijs is dat we meer keizersneden doen bij inleidingen bij die termijn. De literatuur zegt dat het eigenlijk niet uitmaakt.
Nee.
En je weet natuurlijk, je absolute risico's, geloof ik, bij een eerste kind 17% of iets in die trant, als ik het goed zeg. Dus, nou ja, dat is natuurlijk niet heel laag, maar ook niet heel hoog.
Nee, niet extreem hoog. Nee, maar ik heb het gewoon gevoeld.
Ja.
Dus ik krijg die keizersnee en achteraf... Ja, je kent het personeel in het ziekenhuis natuurlijk een beetje. Dus iedereen kwam even langs en al wat naar. En hè, wat vervelend. En jongen, heb je toch die keizersnee gehad? En ik lag daar zo van, ja...
Ik ben moeder geworden.
Ja, dit wisten we toch al. Ja. Weet je, een beetje met dat gevoel. En dat is ook wel een beetje een beschermingsmechanisme geweest, denk ik. Voor het feit dat het ook wel een beetje een rouwproces is geweest.
Mm-hmm.
Daarna nog.
Ja?
Dat ik dacht, oh, ja, het is dus een keizersnee geworden. Dat wou ik eigenlijk helemaal, dat wil je eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Ik wou thuis bevallen.
Ja.
En nu ga, wel het grootste, en nu ga ik nooit meer thuis bevallen.
Ja.
Want als je eenmaal een keizersnee valt.
Is medisch advies om medisch te bevallen.
Ja. Dus dat was nog eentje. Dat was nog wel even een bittere pil om te slikken.
Ja.
3 weken daarna ongeveer.
Ja.
Dat duurde even.
Ja, dus daarvoor heb je misschien jezelf ook een beetje in bescherming genomen. Ja.
Ja. Ja. Wat ook prima is.
Ja. Hoe was de ervaring van de keizersnee zelf?
Ook niet heel rooskleurig. Ja, dit is niet een heel fijn verhaal.
Nou, weet je, deze podcast is om eerlijk en echt
te praten. Ja, zeker. Nou, je zal hem krijgen.
En dit is er echt één.
Ja, je zal hem krijgen. Nee, de keizersnee zelf was prima. Maar het was best wel... mijn onderbuik was best wel heel gezwollen. Waardoor is mij nooit verteld.
24 uur weeën waarschijnlijk.
Waarschijnlijk. Edemateus, zoals ze dat noemen. En daar ging ik gewoon bloeden.
Ja.
Dus de gynaecoloog had er best wel heel veel moeite mee om dat te stoppen. Dus Job was er binnen 2 minuten uit. Dat is dan helemaal niet moeilijk. En daarna gingen ze zo hard op mijn buik en op mijn baarmoeder duwen om die bloeding te stoppen. Dat ik het deed dat ze mijn baarmoeder weer mijn rug eruit duwde. En ik kreeg een soort cocktail aan medicatie om alles maar te stoppen en te laten samentrekken. Dus ik ben heel naar geweest daar. Dat was echt niet fijn.
Hmm.
Nee.
Ja, dus
dat was gewoon heel jammer.
Ja.
Maar ja, Job heeft denk ik 2 minuten bij mij gelegen of zo.
En toen ging het voor jou gewoon
niet meer? En toen ging het gewoon niet meer. Nee, overgegeven en te veel pijn. En het duurde ook gewoon te lang. Dus hij is alvast met Geert naar de afdeling gegaan. Terwijl ze mij nog moesten oplappen.
Ja.
En heeft nog een uur geduurd.
Zo. En ben je niet onder narcose gebracht?
Nee.
Uiteindelijk?
Nee.
Dat gebeurt.
Nee.
Ik weet dat dat ook wel, dat we dat wel eens doen. Maar dat hoeft er dus
nog
niet.
Nee, dat hoeft er niet. Ruim 1,5 liter bloed verder.
Oh shit, hé.
Ja.
Ja, dat is dan wel een soort staartje waar je echt niet meer op zit te wachten.
Nee, na al die uren en dan ook nog... Het was een soort trap na of zo. Dan denk je, oh ja, tuurlijk.
Kom
maar dan. Ja.
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 Ja, want we weten, keizersneden na al een tijd tweeën zijn gewoon ingewikkelder dan bij iemand die nog niet aan het bevallen is. En dat zal dan bij jou een beetje, in de wat extremere zin zijn geweest. Dat toch al het werken van die baarmoeder gewoon vocht in die onderbuik heeft gegeven.
Ja. Ja, en ik weet natuurlijk, ik was er niet bij. Ik heb het zelf niet gezien hoe dat er allemaal uitzag. Maar die gynaecoloog kwam later ook vertellen dat ze het geen makkelijke keizersnee vond. En dat was toch echt wel een van de meer ervaren gynaecologen die er stond.
Ja.
Dat doet je ook wel beseffen. Dat je denkt, oh ja, dat is wel een erkenning voor mijn gevoel.
Ja, en ook wel een soort weer zo'n moment waarop je denkt, oh, het is echt niet niks bevallen.
Nou.
Je bent gezond als zwanger in de basis.
Ja.
Maar het blijft toch gewoon, als je kijkt naar 100 jaar geleden of naar nu nog in een hele hoop derde wereldlanden. Wat voor risicomomenten je in het leven van een vrouw het eigenlijk is, hè?
Ja, absoluut. Absoluut. En hoeveel luxe beslismomenten je dan hebt gehad in zo'n bevalling, hè? Ik kon kiezen voor een ruggenprik. Kiezen voor een inleiding, überhaupt.
Ja.
Kiezen voor een keizersnee. Ja, dat heb je natuurlijk lang niet overal.
Nee. En toen nog 2 nachten in het ziekenhuis?
Ja. En toen zijn we echt met gierende banden naar huis gereden. Helemaal gek op die kamer. We zijn heel goed verzorgd uit het ziekenhuis. Het was heel fijn en goede zorg gehad. Alleen het is gewoon best een kleine kamer. En met name mijn man, die handelt dat niet zo lekker. Dus die liep tegen de muren op.
Hmm.
Die dacht, nou, ik wil wel naar huis. En ja, ik weet dat je thuis gewoon het beste herstelt.
Ja.
Dus laten we maar gaan. Job was alleen een beetje veel afgevallen.
Was hij te zwaar? Of voor de, nou ja, te zwaar. Maar
nee, hij was niet officieel te zwaar. Nee. Hij was, ik weet nog dat ik van de recovery opgehaald werd. De uitslaapkamer na de operatie. En dat de verpleegkundigen mij kwamen halen. En dat ze zeiden, nou goed nieuws, want hij hoeft geen bloedsuiker. Zij is niet te groot.
Ja,
en toen dacht ik,
maar
meen je het serieus?
Oh, ja.
Was hij maar te groot?
Ja.
Ja, dat was dat moment.
Ja, maar je zoekt dan ook gewoon een verklaring.
Ja.
Ja.
Ja, kijk, hij was wel fors. Hij was 128 gram. 39, sorry. Ja.
Okay,
39,
als je fors zit, ja. Schoon 4 kilo.
Bijna 4 kilo.
Ja.
Ja, heeft het daar aangelegen. Hij had ook echt wel een groot hoofd.
Ja.
Het is waarschijnlijk gewoon de combinatie van alle factoren geweest. Waardoor dat gewoon
inleiden
niet past.
Inleiden plus grote baby plus, ja.
Ja, wie weet. Ja.
Maar hij was dus een beetje afgevallen.
Ja, hij was veel afgevallen. Hij was een beetje veel afgevallen. Dus we mochten eigenlijk niet naar huis. Ja, maar ik wilde gewoon naar huis. Want ik wist, ja, wat gaan jullie hier meer doen met een afgevallen baby? We gaan hem bijvoeden. Mijn borstvoeding was echt nog langer niet op gang. Wat mijn lichaam deed eigenlijk vooral nog overleven. Ja, dan wil ik gewoon naar huis. Ik kan hem thuis ook bijvoeden.
Ja.
Laat maar gaan. En de verpleegkundige die kende mij een beetje. En die wist dat ik een adequate verloskundige was. Dus die heeft met de kinderarts gebeld. En die is toen met zijn pupillen aan beide hand op mij in de kamer komen praten. Over welk risico ik dan liep als ik naar huis ging. En dat het geheel mijn eigen verantwoording is. Dat ik echt weer terug moest komen als het niet ging. Ik zei, ja, is goed. En ondertussen stond daar al de rolstoel klaar en daar de tassen ingepakt.
Je
en
echt
we hadden de jassen aan. Helemaal klaar om te gaan. Ze zeiden, nou vooruit, dan mag je gaan. Dan zijn we gegaan, ja.
En dan ging goed thuis?
Ja, tuurlijk.
Ja,
hij dronk gewoon. Ik moest gewoon nog heel lang
had komen. Gewoon een beetje extra voeding nodig.
Ja, dat ging gewoon helemaal prima. Ja, dus dat was echt een goede beslissing.
Fijn.
Ja, zeker. Oh ja, ik zie die kinderen nog zitten.
Hoe vond je dat? Dat je dan zo bijna een soort dreigend verhaal krijgt?
Ja, een beetje overdreven vond ik dat wel.
Ja.
Ik probeer me dan ook altijd wel in te leven in die kant. Waarom ben je zo streng?
Ja.
Ik hoorde ook wel iets dat ze misschien wat nare casussen hadden gehad daarvoor. Ja. Met kinderen waar ze toch niet zo goed zicht meer op hadden. En wat vervelend was gegaan. En dan snap ik wel dat je voorzichtig bent.
Ja.
Maar probeer het gewoon, hè, probeer het dan gewoon op maat te maken of zo.
Ja. Ja, dat denk ik. Ja. En ik hoor je zeggen dat jij nog erg aan het overleven was.
Ja, ik was echt nog niet op en top die eerste 12 uur na de bevalling. Dat was echt nog helemaal niet. Ik lag echt als een soort slappe vaderlijk in bed. Ik was helemaal niks waard. Ik zag echt super bleek als ik op die foto's terugzie. En ik weet nog dat we mensen gingen bellen dat hij geboren was. En dat ik kon niet praten eigenlijk. Omdat ik zo'n pijn had aan mijn buik.
Hmm. Ja, als ze zo'n tijd bezig zijn, heb je toch ook vaak wel.
Ja, die is helemaal beursgeknepen. Helemaal, ik weet niet wat ze er allemaal mee gedaan hebben. Maar dat voelde echt niet op.
Nee,
dus dat duurde echt even voordat ik daar een beetje van bijgekomen was. Ja.
En hoe ging het herstel thuis?
Ja, op zich wel prima. Ja, het heeft toch wel lang geduurd. Maar dat is ook de combinatie van de keizersnee en het bloedverlies geweest.
Ja.
Achteraf allemaal heel logisch.
Ja, maar dus in die zin, het ging prima voor de omstandigheden die je had.
Ja, nee, het ging niet verder niet heel snel. Ik was Je hebt wel eens vrouwen die na dag 3 bevalling zelf in hun eigen spijkerbroek de deur open komen doen voor de verloskundige. Nou, dat was absoluut niet aan de orde.
Nee.
Maar zoals het ging, ging het gewoon prima.
Ja.
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 Ik vooral heel veel kolven om die voeding een beetje op gang te krijgen. En Geert heel veel flesjes om de bijvoeding erin te pompen. En ja, we hadden gewoon onze routine.
Ja. Borstvoeding geven belangrijk voor jou?
Ja, ik wilde dat wel een goede kans geven, ja.
En hoe ging dat?
Nou, dat duurde dus even voordat het op gang kwam. Ook door de zware bevalling die je hebt gehad. Dat weet je dan ook in je achterhoofd.
Ja, het vele bloedverlies speelt er ook altijd een rol in, dat weten we.
Ja, ja, dat er gewoon geen reserves in je energie over zijn om ook nog eens melk voor een baby te maken. Dus ik ben gaan kolven en dat lukte eigenlijk niet zo goed. En ik hoorde achteraf van de kraamzorg dat ze eigenlijk al een gesprek aan het voorbereiden was van... Dat moet ik dadelijk de verloskundige gaan vertellen dat de borstvoeding niet lukt. Dat wordt wat. En toen ben ik s'avonds gaan powerkolven. Ik denk dat dat dag 4 of 5 was. En toen kwam het op gang.
Wat is dat?
Dan ga je... Ja, er zijn vele manieren van powerkolven. Maar ik heb een uur lang elke... Nou, wat was het? 3 minuten, 1 minuut gekolft. Zoiets. En dan weer niet en dan weer wel. En dan weer niet, dan weer wel. Om echt super stimulatie te creëren voor je borsten. En voor de hormonen die het allemaal aan moeten sturen. En dat werkte.
Dat was een goede actie.
Ja, yeah. Ja. En daarna was het ook echt super op gang. had ik ook meteen echt super veel melk. Dus dat was
dat is dan wel heel fijn, denk ik. Als je er zo hard voor gewerkt hebt, dat je dan wel beloond wordt met...
En ik heb hem 7 maanden gevoed. Dus dat is prima.
Want lukt het nog goed om daarna weer aan de borst te voeden? Want je hoort ook wel eens dat er nog wel weer een overgang is.
Ja. Ja, dat ging eigenlijk best wel prima. Job had een korte tongriem wel. Dus die hebben ze in het kraambed nog gekliefd. En ik voerde eigenlijk altijd al mijn tepelhoedje. Dus ik denk dat dat wel makkelijker heeft gemaakt. De tepelhoedje lijkt qua plastic meer natuurlijk ook wel meer op een speen. Ik heb die 7 maanden lang mijn tepelhoedje gevoed. Dus dat was prima.
Ja. Ja. Als dat voor jullie de beste manier was, dan waarom niet, hè?
Ja. En mijn voeding werd er niet minder op. Dus dat ging gewoon goed.
Mooi. Ja. Hoe kijk je nu terug op het geheel? Want je vertelt het natuurlijk, denk ik, ergens best wel vrolijk.
Ja.
Terwijl je ook in je woorden wil aangeven. Nou, het is ook wel een heel heftig verhaal.
Ja, zeker. Ja, nu kijk ik er goed op terug.
Mm-hmm.
Daar heb ik ook wel hulp voor nodig gehad.
Ja?
Ik heb daar EMDR voor gehad.
Mm-hmm.
En EVA, een soort visualisatietherapie. Nog niet zo lang geleden, het was dit jaar eigenlijk pas. Omdat ik merkte dat ik... Ja, als verloskundige word je er continu mee geconfronteerd in je werk. Dat zei mijn coach toen ook. Die zei, ja, als je een kantoorbaan hebt, dan stop je het in een laadje. Dan duw je het weg en dan denk je je volgende zwangerschap misschien weer eens een keer aan. Ja, ik word gewoon in mijn werk altijd geconfronteerd met bevallingen die beter gingen. Of die hetzelfde gaan. Of ja, op een moment, op een manier herinneren aan hoe mijn bevalling was.
En waar zat dan voor jou het grootste pijnpunt?
Zij wel. En ik niet.
Ja. En dus echt over dat het dus niet gelukt was om vaginaal te bevallen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, en ook wel verhalen die hetzelfde waren als die van mij. En ik dacht, oh ja, ik weet hoe dat voelt.
Ja.
Het een beetje herbeleven. Heel erg bezig zijn met, wat als het een volgende keer, als ik weer een keer zwanger mag zijn, welke keuze ga ik dan maken zodat dit niet gebeurt?
Mm-hmm.
Ja, daar heb je geen controle over, hè. Dus dat is eigenlijk niet zo, dat werkt niet.
Nee, niet als je dat niet meer los kan laten.
Nee.
En als je er nu dus, zeg je, dat heeft dus goed gewerkt?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, de EMDR was vooral voor een moment na de keizersnee eigenlijk. Ik heb gewoon heel mijn verhaal verteld aan die coach.
Ja.
Meer als intake, zeg maar. En zij dacht van, nou, even kijken waar we dan... Waar je mee kan helpen.
Waar zit het punt wat je moet behandelen?
Ja, EMDR gaat met name om een specifieke situatie, tenminste. Dat was voor mij zo. En het was eigenlijk de avond na de keizersnee... Geert was even kleertjes halen voor Job, want we bleven natuurlijk een beetje langer, dus die was even weg. De verpleegkundige was op de gang, druk bezig. En Job lag naast mij in de kamer en ik had zo'n pijn. Ik had zo'n pijn aan mijn wond, aan mijn buik. Ik kon eigenlijk ook geen adem halen, ik raakte in paniek. En ik dacht alleen maar, ja, ik weet niet meer wat ik dacht, maar ik was gewoon echt helemaal in paniek. Echt op die bel duwen, maar ja, ze had geen tijd. En dan staan ze ook niet meteen op je kamer, zo werkt dat ook niet. Nee. Maar Geert was dus ook niet in de buurt. Oh, als ik dat moment nog een keer moest vertellen, dan ging ik altijd, mijn lichaam reageerde er helemaal op. Ja. Ik ging daar zachter van praten, mijn hartslag ging omhoog.
Echt
een traumareactie. Ja. Zo zei ze, nou, daar kunnen we wel wat mee.
Ja.
En als ik mijn verhaal ging terugvertellen, was dat ook echt zo'n pijnmoment.
Ja.
Terwijl mijn hele bevalling was meer zo'n proces waarvan ik denk, nou, dat had ik liever anders gezien. Maar dit was echt wel een vervelend moment.
Ja, misschien ook wel, omdat je toch ergens ook wel heel veel regie hebt gehad in die momenten tijdens de bevalling.
Ja.
En dat je het in dat moment wat je nu net schetst kwijt bent. En dat is natuurlijk wat je altijd hoort als het gaat over trauma, zeker rondom bevallingen. Dat het een stuk regie en controleverlies daar vaak heel erg een kern in vormen.
Zeker, je machteloos voelen.
Ja.
Ja, ja. Dus dat was, ik heb 1 sessie gehad en dat was al zo verhelderend, verlichtend. Dat was heel fijn.
Ja.
Daardoor ging de angel ook een beetje uit.
Ja.
Juist ook wel voor een volgende keer. Dat is heel bizar hoe dat werkt. Maar daardoor is dus die ervaring veel beter opgeslagen. En dan kan ik veel luchtiger denken van, nou, als het me nog een keer gegeven is, dan zien we het wel hoe het loopt. Want ik heb daar geen invloed op.
Want hoe, ik hoor je wel zeggen dat er misschien wel een keer een wens is voor een volgend kindje. Hoe kijk je daar nu naar?
Ja, dat gaat ook wel spannend zijn. Ook omdat ik weet dat het risico op weer diabetes, weer suikerziekte ook wel weer aanwezig is. Mm-hmm. Dat mijn lijf dat nog een keer gaat doen. Maar ik weet ook dat ik keuzes heb gemaakt die toen goed waren. En ik geen invloed heb op de uitkomsten van die keuzes.
Mm-hmm.
En dat was echt de kern.
Ja, heel sterk.
Je maakt keuzes, daar ben je verantwoordelijk voor. Ik was niet verantwoordelijk voor die keizersnee. Ik was niet verantwoordelijk voor dat bloedverlies. Dat is gewoon gebeurd en dat is gewoon pech en dat is super, super jammer. En daar mag ik verdriet om hebben, maar daar moet ik me niet schuldig over voelen.
Nee, je mag denk ik juist heel trots zijn op waar je allemaal zo goed op voorbereid hebt. Waar je zo goed voor bewust voor hebt gekozen. Waar Ja, zeker. Zijn er dingen waarvan je nu al zegt, dat zou ik concreet anders doen?
Ik zou niet meer onder de medische controle willen als ik de diabetes heb.
Mm-hmm.
Gelukkig is het protocol nu aangepast. Zijn ze wat milder geworden. Dus als je zwangerschapssuiker hebt, maar de suikerwaarden zijn oké. Dat is goed te behappen. Dan mag je gewoon bij je eigen verloskundige blijven. Die doet dan de groeiecho's. En als het uit de hand loopt, dan ga je een keer naar het ziekenhuis. Dat lijkt mij wel comfortabel. Ja.
Snap ik.
Dat had ik al van tevoren bedacht. Dit ga ik niet nog een keer medisch doen. Ik vond het zo'n gedoe. Dus dat zou ik anders doen. En verder, ja, of ik weer zou inleiden, of ik weer zou afwachten. Dat is zo afhankelijk van de situatie.
Ja,
en ja, geen idee.
Ja. Heb je ooit spijt gehad omdat je hebt gekozen voor een inleiding?
Ja, daar heb ik ooit wel spijt van gehad. Ja. Maar ik denk dat dat niet terecht is.
Nee. Kijk, met de kennis van nu is alles makkelijk.
Ja, precies. Ja. Ik weet namelijk hoe fijn het voelde om die keuze toen te maken. En dat ik echt met de beste bedoelingen en met de beste kennis die toen aanwezig was, die keuze heb gemaakt. En dat dat toen gewoon goed voelde. En daar moet ik me dan aan vasthouden. En dat is ook echt wat ik mijn cliënten nu ook heel vaak meegeef. Van, als ze dan zo'n keuze maken die misschien net een beetje anders is dan wat het protocol is, dan zeg ik, ja, hou dit vast. Hou dit gevoel vast dat je nu blij bent met de keuze die je maakt. En dat je dus niet verantwoordelijk bent voor de uitkomsten straks.
Nee, dat je nu die bewuste keuze maakt, ja. Zijn er meer dingen waarvan je zegt, hey, dat heb ik meegenomen uit mijn eigen ervaring die ik nu in mijn werk kan gebruiken? Ik ben altijd bij mezelf nieuwsgierig als ik op een dag een kind zou krijgen. Wat voor invloed dat zou hebben?
Ja, nou, ik denk niet dat ik per se een betere of een slechtere verloskundige ben. Dat niet. Ik ben me wel nog weer bewuster van de betrouwbaarheid van de echo's. Met name bij grote kinderen, dat toch echt wat te wensen overlaat. En ik denk dat ik wel mensen goed kan begeleiden in de keuzes dan maken. Omdat ik daar ook zelf doorheen ben gegaan. En dat ik weet hoe lastig het is om in zo'n grijs gebied je afwegingen te maken.
Ja.
Dat denk ik wel. Maar of ik daar per se beter in ben dan iemand anders, dat weet ik niet.
Nee, maar het is meer wat er in jouzelf daarin is. Dus dat, ik snap wel dat je denkt, daar zit een stuk herkenning. En daar kan ik nu vrouwen misschien nog beter in coachen dan ik eerder kon.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Zijn er nog andere dingen die je wilt delen, die we nog niet besproken hebben of die je nog toe wil voegen?
Nee, het was het waard. Laat dat de eindconclusie zijn, van alle ellende en mooie momenten die je meemaakt. Het is het 100% waard, ja.
Mooi. Heb je nog een advies wat je vrouwen mee wil geven?
Nou, ik denk, wat ik al een paar keer gezegd heb, denk ik, wees je bewust van de keuzes die je maakt en dat je dus niet verantwoordelijk bent voor de voor de gevolgen van die keuzes. Je bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en niet voor wat eruit komt.
super mooie samenvatting, ja, denk ik.
Ja.
Ja. Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Dit was het verhaal van Maaike. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan op deze podcast en dan rolt er vanzelf een heel nieuw seizoen voor je uit. Je kan me ook volgen op Instagram, @medicine, voor allemaal leuke tips. En wil je het aanbod van mijn zwangerschapscursus en mijn minicursus Grandioos Geboorteplan? Ga dan naar www.medicine.nl. Tot snel!